En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons in zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is.
U wilt ons deze stralende lentedag doen beleven, en de natuur spreekt van uw grootheid. De ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. De heldere lucht en zwerk verkondigen uw werk en prijzen uw beleid. En toch vandaag, Heere, en dan hoeven wij de hemelen, zoals we die mogen aanschouwen en voor ons mogen zien, niet te blijven staan. Maar wij mogen hoger opzien, tot in de hemel der heerlijkheid, op deze bijzondere dag, die weliswaar niet de dag is in directe zin naar uw naam genoemd als de Sabbat, maar die toch voor uw kerk van zeker niet mindere betekenis is. Straks na de prediking willen we zingen uit Psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 68, vers 2, na de preek. Wanneer we, zoals vanmorgen gemeente, samen zijn om het heilsfeit van Christus hemelvaart te gedenken, en dan zingen we zo graag, zoals we dat ook vanmorgen gedaan hebben bij de aanvang van de dienst uit Psalm 68, dat machtige hemelvaartslied. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn heiligheid een Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Maar wanneer we die psalm gezongen hebben en we horen dan de schriftlezing uit Handelingen 1, en waar de geschiedenis van Christus hemelvaart ons wordt vermeld, wat is het alles dan sober? Dan kan misschien wel een zekere teleurstelling over ons komen. We lezen hoe de Heer Jezus weer verschijnt in het midden van zijn discipelen en hen vanuit de opperzaal uitleidt in de richting van Betanië naar de Olijfberg. Hij geeft hen de opdracht dat ze in Jeruzalem zullen blijven de komende dagen, opdat de belofte zal worden ingelost van de Heilige Geest. En dan wijst de Heer Jezus terug op Johannes de Doper, die doopte met water. Maar ik zal u dopen met de vervulling van dat water. Ik zal u dopen met de Heilige Geest. We horen de vraag van de discipelen: Heere, zult gij dan in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En het antwoord van de Heer Jezus: het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult mijn getuigen zijn in heel deze wereld. En daartoe zult u de Heilige Geest ontvangen. Alles heel gewoon. En dan, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg uit hun gezicht. Waar zijn nu die wagenen, 10.000 verdubbeld in getalen? Waar is nu die majesteit en die schitterende heerlijkheid als van de Sinaï toen God daarop neerdaalde? Als we denken aan de ten hemel opgenomen worden van een oudtestamentisch figuur, de bekende vuurprofeet Elia. Ja, toen hij opvoer ten hemel, toen waren daar wel die wagen en die vurige paarden en die vurige wagen. En alzo werd Elia met een onweder opgenomen ten hemel. En zie, meer dan Elia is hier. En waar is dan die majesteit? En waar is dan die heerlijkheid? Wel, gemeente, we mogen er zeker van zijn dat die majesteit en die heerlijkheid bij Christus hemelvaart er wel terdege is geweest toen hij achter de wolk werd opgenomen in de heerlijkheid, in de troon bij de Vader. Toen heeft de hemel in jubelzangen hem welkom geheten en zijn grootheid uitgeroepen. Maar God heeft dat als het ware in zijn wijsheid voor ons verborgen gehouden, achter die wolk, om ons op een ander facet van de hemelvaart van den Heer Jezus Christus heel duidelijk te doen letten, en vooral bij Christus hemelvaart daarop te zien. En dat is hoe hij zegenend zijn handen uitbreidde over zijn discipelen, over zijn kerk. En dat hij zo zegenend is heen gegaan. Dat moet de kerk die achterblijft voor alles weten. En dat heeft Lucas, en die ook Handelingen heeft beschreven, de geschiedenis van de hemelvaart, maar juist aan het slot van zijn evangelie, als een machtige troost, ons aangewezen. En van daaruit willen we u vanmorgen het hemelvaartsevangelie verkondigen, wanneer het gaat over de zegen van Christus hemelvaart. En dan letten we op een zegenende zaligmaker en ten tweede op gezegende discipelen, oftewel een gezegende kerk. Dus de zegen van Christus hemelvaart, de zegenende zaligmaker en een gezegende kerk. Toen de Heer Jezus heen ging van zijn discipelen en toen hij van hen afscheid nam, toen was het laatste van hen toch niet een woord, maar een gebaar. En een gebaar, en dat kan met name bij het afscheid heel sprekend zijn. Bij het afscheid, dan heb je soms niet de woorden om te kunnen vertolken wat er in het hart leeft, maar een gebaar bij een afscheid kan zo heel veel zeggen. U zult wellicht wel eens een sterfbed hebben meegemaakt. En wat kan dat ook sprekend zijn, wanneer je dat mee mag maken, wanneer de stervende als het ware het gebaar maakt. Ik heb het wel meegemaakt in het pastorale werk, dat hij zijn vinger opstak naar boven en dat wat zijn verwachting mocht zijn bij het sterven en in het sterven. En nu gaat het hier niet om de vinger omhoog, maar het gaat om de handen uitgebreid naar beneden. We lezen van vader Jacob, en dat was ook op zijn sterfbed, dat hij zegenend zijn handen uitbreidde over zijn 12 zonen. En dat hij de zegen van God over uitsprak. En dat is nu ook het gebaar van de Heer Jezus, wanneer hij heen gaat van zijn discipelen. Zijn handen opheffende, zegende hij hen. In zekere zin zou je van de Heer Jezus ook niet anders kunnen verwachten dan dat hij zegent. Want heel zijn leven was toch eigenlijk één zegenen geweest. Zegenen deed hij door de woorden die hij sprak. Niemand, zo was de belijdenis van degene die hem hoorden, spreekt als deze mens. Hij spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Welke zegenende woorden kwamen van zijn lippen op de berg van de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest en zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Zalig zijn zij die treuren en noemt u maar op. En zeker zijn woorden konden ook scherp zijn, diep ontdekkend. Maar dan was het ook om, als het ware, voor de zegen plaats te bereiden. Zijn woorden vol van vertroosting en vol van bemoediging. Vol van zegenend onderwijs. Genade was op zijn lippen uitgestort. En zegenen deed hij niet alleen door zijn woorden, maar zegenen deed hij zeker niet minder ook door zijn daden. Waarmee hij zijn woorden en het evangelie van het koninkrijk bevestigde. Zieken genas, blinden deed zien, doven deed horen, kreupelen deed wandelen, melaatsen reinigde. Bezetenen van hun onreine geesten verloste, zelfs doden tot het leven terugbracht. Zegenen deed hij in woord en in daad in heel zijn leven. En toch wanneer de Heer Jezus hier zegenend de handen oplegt bij zijn afscheid, dan heeft dat nog wel een heel bijzondere inhoud. Het doet ons namelijk denken aan de zegenende hoge priester onder het oude verbond. En dan met name bij dat werk wat hij op de grote verzoendag verrichtte. Wanneer hij eenmaal per jaar inging tot in het binnenste van het voorhangsel, tot voor de troon van God. En dat was nadat hij eerst het offer had gebracht van een van die bokken die door loting was aangewezen als het lam ter zondoffer. En met het bloed van dat dier ging hij in het heiligdom. En dan sprengde hij dat tot bedekking van de zonde en de ongerechtigheden voor de ark van het verbond en op het gouden verzoendeksel. En dan beleed hij de zonden van Israël. En hij bad de Heere om vergeving en om de zegen. En wanneer hij dat gedaan had, dan trad hij naar buiten. En dan hief hij zijn handen zegenend op. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Dan mocht hij de naam van God met al het heil in die naam besloten aan het volk opleggen. En zo mogen de Heere Jezus hier zien heen gaan. Met die zegenend uitgebreide handen, niet de hoge priester naar de orde van Aaron, het schaduwachtige priesterschap, maar de hoge priester naar de orde van Melchizedek, de meerdere hoge priester door God zelf bijzonder aangesteld en geroepen, die niet het offer heeft gebracht van stieren en van bokken, het schaduwachtige offer, maar die zichzelf ten offer heeft gebracht. En die aan het kruis, op het altaar van het kruis, zijn lichaam heeft laten verbreken. Zijn bloed heeft laten vergieten. Die als het ware op het altaar van zijn godheid, zijn mensheid, God onstraffelijk heeft opgeofferd. En de Vader heeft aan dat offer zijn heilige goedkeuring verleend. Door het scheuren van het voorhangsel in de tempel, ten teken dat de schaduwachtige offerdienst ten einde was, maar vooral ook door hem uit de doden op te wekken, en wanneer hij gereed staat om dat goedgekeurde offer voor het aangezicht van zijn Vader in de hemel te brengen, dan heft hij hier als de scheidende hoge priester, heft hij zijn handen op, over zijn discipelen en over zijn kerk. En dat het daarom gaat. En dan moet u die handen bekijken. Het zijn zegenende handen. Maar in die zegenende handen, daarin zijn de tekenen van de kruiswonden nog zichtbaar. En waar spreken die tekenen van dan van het lijden dat hij heeft doorstaan? En dat lijden vanwege de zonde, vanwege onze zonden. En van de toorn van God over de zonde. Maar zie die tekenen. Ze zijn tot littekenen geworden. Ze zijn geheeld. Alles is gedaan wat gedaan moest worden. De volle straf is gedragen, de volle schuld is betaald. Al het heil is in de weg van recht en van gerechtigheid verworven. Die zegen van de doorboorde handen, die laat hij achter aan zijn discipelen. En dat is niet alleen maar dat hij de zegen hem toewenst, maar in de naam van God legt hij hem die zegen op, verkondigt hij hem die zegen, om hen ook netterdaad in die zegen te doen delen. En niet alleen is de Heer Jezus zegenend ten hemel gevaren, maar hij is vanuit de hemel, is hij blijvend de zegenende zaligmaker. Het staat er zo heel opmerkelijk. Hij legde hen de handen op en hij zegende hen. En het geschiedde als hij hen zegende en dat hij werd opgenomen. Dus niet dat de Heer Jezus hen eerst gezegend heeft en toen werd opgenomen. Ook niet dat de Heer Jezus bezig was om te zegenen en toen hij werd opgenomen, dat hij dat toen plotseling zou hebben afgebroken. Nee, hij is zegenend terwijl hij hem zegende, nam God hem tot zich, al zegenende. En dat dat ook blijvend is, zelfs tot de dag van Christus' wederkomst toe. Dat ligt besloten in de boodschap van die beide engelen waarvan Lucas ons verhaalt in het boek der Handelingen. Wanneer die engelen, die twee engelen tot de discipelen zeggen, deze Jezus die van u opgenomen is, hij is in de hemel aangekomen, die zal alzo wederkomen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus, gelijk gij hem hebt zien heenvaren, zegenend. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus bij wijze van spreken blijvend zijn handen zegenend uitbreidt, maar van hem de zegen die hij verworven heeft, van de plaats die hij in mag nemen aan de rechterhand van de Vader, dan getuigt dat van die blijvende zegen die hij aan zijn kerk heeft nagelaten. En dat in zijn volle ambtelijke bediening. Niet alleen van de hoge priester die het offer heeft gebracht, maar die nu ook voor zijn kerk blijft bidden tot in alle eeuwigheid. Die het offer voor het aangezicht van de Vader effectief maakt. En die op grond van dat offer voor zijn kerk leeft om te bidden. En die al onze gebrekkige, onvolkomen gebeden wil heiligen door zijn voorbeden, die voor het aangezicht van de Vader onze voorspreker is. Maar vanuit de hemel dan blijft hij ook onderwijzen, als profeet door zijn profetische bediening, dat hij ook nu door woord en door geest zijn wegen ons bekend maakt. Hij wil leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. En niet in het minst mogen we weten dat hij ook de koning is aan de rechterhand van zijn Vader. De koning ten goede voor zijn kerk. Die zijn kerk vergadert door de kracht van zijn woord en geest, die ook zijn kerk bewaart, te midden van de verdrukking en te midden van verleiding en vervolging, die zijn kerk beschermt en die het altijd weer voor zijn kerk opneemt. De Heer Jezus Christus, de door God gegevene, die zegenend, al zegenende is heen gegaan. En die zegenend vanuit de hemel zijn kerk blijft zegenen. En wat is het dan mooi en rijk. Want hoe ver breidt die zegen zich uit? Van die ten hemel gevaren Christus. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen was hij naar het lichaam, was hij beperkt op één plaats. En eigenlijk kon de zegen alleen maar van hem verkregen worden daar waar hij was. Waar hij het woord sprak. En wat waren er velen die hem zochten om door hem geholpen te worden. Maar die soms moesten wachten. Maar nu, terwijl hij zegenend zijn handen uitbreidt, al hoger en al hoger. En dat is meer dan dat ruimtevaart ooit mogelijk is. En denk dan aan het geweldige wat we weten van het heelal. Dat de Heer Jezus Christus zijn handen uitbreidt en uitgebreid houdt. En die handen als het ware een steeds breder gebied omvatten. En dan eigenlijk zeker in deze wereld dat er geen plekje is waar die zegen van de Heer Jezus niet geld en niet verkregen en niet ervaren kan worden. Maar hoe wordt die dan ervaren? Wel gemeente, dan moeten we ons aan die zegenende hoge priester, en dan moeten we ons verbonden weten. Wanneer in het Oude Testament de hoge priester de gang maakte naar het binnenste van het voorhangsel voor het volk, dan was het volk dat daar in de voorhof, dat meeleefde met de hoge priester. En dat ook mee bad met de hoge priester. Dat zich verbonden wist aan die hoge priester. Weten wij ons ook zo verbonden aan die hoge priester? Er wordt wel eens gezegd dat aan de hemelvaart van Christuskennis een hellevaart van zelfkennis vooraf gaat. Met die uitdrukking moeten we wel wat voorzichtig zijn, gemeente. Het is in ieder geval niet zo dat wij zouden moeten nadoen wat in de Heer Jezus Christus vervuld is geworden. Hij die eerst is nedergedaald tot in de diepste delen der aarde, metterdaad tot in de hel is neergedaald, en dat hij tot in de hoogste heerlijkheid is opgeklommen. Dat behoeven wij hem niet na te doen. Kunnen we ook niet. Dan geldt het woord van Mozes en van Paulus. Wie zal in de hemel opklimmen en wie zal in de afgrond neerdalen? Zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft als borg en middelaar. In de volle diepte en in de volle hoogte. En dat is door ons niet te verwerven en dat is niet door ons te verdienen. Het gaat dan ook niet om te zeggen aan de hemelvaart van ons gaat een hellevaart vooraf. Maar aan de kennis van Christus hemelvaart. Daar gaat de kennis van de hellevaart vooraf. In die zin, wanneer de Heilige Geest door het woord inkomt in ons leven en hij ons onze zonden indachtig maakt en ons onze zonden doet kennen in hun wezen, in opstand tegen God, ongehoorzaamheid. En wanneer we dan ons schuldig leren kennen tegenover de Heere, dan leren we ons het oordeel van God waardig keuren. Ook het oordeel van verloren te moeten gaan. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En zie in dat te beleiden en in dat te kennen, dan gaat de Heilige Geest ook verder om dan ons de betekenis van dat offer van den Heere Jezus, wat hij in zijn hemelvaart voor het aangezicht van zijn Vader brengt, om dat te doen kennen. En als dan onze ziel mag worden ingeleid in die kennis van de Heere Jezus, zijn zegenende handen, dan zijn dat als het ware de vleugelen van zijn ontfermende liefde, die hij over ons wil uitbreiden. En wat mogen we dan een rijkdom vinden in die zegenende handen van de Heere Jezus Christus. Mogen we dat kennen, gemeente? De Heer Jezus die heeft zijn handen uitgebreid. Hij houdt zijn handen nog uitgebreid. Als het ware naar een aarde. En ja, waar van nature geen plaats voor hem is. En waar het ook al meer blijkt hoe velen zich van hem afkeren. En het ook niet de moeite waard vinden om op de dag van de hemelvaart zijn hemelvaart in bijzondere zin te gedenken. Wat is dat erg, wat heeft de Heer Jezus het niet vaak gezegd? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal, ook wat hij hier op aarde zegenen deed, heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk in hen haar kikens, maar gij hebt niet gewild. Och, of gij nog in deze uw dag bekende, wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En daarom als u nog nooit onder die schuilend, onder die zegenende handen van de Heer Jezus uw toevlucht hebt leren nemen, laat het dan vanmorgen zo mogen zijn, dat u dat moogt doen en zo hem moogt nodig krijgen. Want zonder die zegenende handen van de Heer Jezus, wat we dan ook in deze wereld hebben, ja dan is het inderdaad, als we die ten hemel gevaren Christus niet leren kennen, ook niet in de belijdenis van onze zonde en van onze schuld, dan staat niet anders dan een eeuwige hellevaart ons te wachten. Misschien zegt u, ja, maar zou ik dat nu ook mogen doen? Tot die zegenende handen van de Heer Jezus de toevlucht mogen nemen. Wie zou u dat verbieden? Kijk eens naar die handen, waarin de littekenen nog staan gegraveerd, waarin hij zijn offer voor de grootste der zondaren heeft willen volbrengen en ons daarop wil wijzen, opdat u het van die zaligmaker dan ook moogt verwachten. Een zegenende zaligmaker, gelukkig die zegenend is heen gegaan en die vanuit de hemel blijft zegenen. En daar hoort nu ook bij gezegende discipelen en een gezegende kerk. Wanneer de Heer Jezus zijn discipelen heeft gezegend en zijn handen zegenend uitbreidend over hem is heen gegaan naar de hemel, dan lezen we, en zij aanbaden hem. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En vooral dat laatste, met grote blijdschap, dat doet ons toch wel even de wenkbrauwen fronsen van hoe is dat nu mogelijk? De Heer Jezus, hun meester, gaat van hen heen en zij gaan met blijdschap terug naar Jeruzalem. Met blijdschap. Toen de Heer Jezus gestorven was en toen ze zo van hem gescheiden waren, toen was er geen blijdschap. Toen waren er overal bedroefde discipelen en bedroefde discipelinnen. Vaak de wanhoop nabij, vol van droefheid en van rouw en van smart. En waarom dan nu die blijdschap, terwijl nu de Heer Jezus toch ook is weggegaan? En ze achterblijven als schapen zonder de herder. De zondag na hemelvaart, die wordt vaak de weeszondag genoemd. Om daardoor ook tot uitdrukking te brengen, het ingrijpende dat Christus van zijn discipelen is heen gegaan. En dat ze als het ware als wezen zouden zijn achtergebleven. Hij hun hoofd van hen weg. En dan toch met blijdschap vervuld? Ja. Want daar gaat wat aan vooraf. Namelijk, zij aanbaden hem. En zij aanbaden hem, dat wil eigenlijk zeggen, zij doorzagen wat hier gebeurde. Zij doorzagen de betekenis van die zegenende handen. En zij zagen daarin zijn godheid, zijn goddelijke majesteit. Toen de Heer Jezus gestorven was, toen misten ze hem met name als mens. En dat was in hun menselijk bestaan. Maar nu mogen ze als het ware het doorzien. Wat dat inhoudt, die machtige betekenis van Christus hemelvaart en van zijn zegenende handen. En aanbidden, dat wil eigenlijk zeggen, hoezeer ze ook eerst de Heer Jezus nagestaard hebben, maar dat ze ter aarde neer, eigenlijk ter aarde met hun aangezicht neervallen om hem in zijn godheid en in zijn goddelijke heerlijkheid te aanbidden. Laag neergeknield. Daar wordt die zegen ervaren. Om de zegen van de Heer Jezus Christus te mogen ontvangen, dan hoeven we niet op onze tenen te gaan staan en niet hoog te reiken, maar wel diep knielen. Ootmoedig knielen, aanbiddend knielen en zalig als we dat mogen leren doen, dat machtige wonder en die machtige sprake van Christus hemelvaart en van zijn zegenende handen, als we die mogen verstaan, dan word je innerlijk, dat wordt vervuld van blijdschap en van heilige vreugde in de Heere. En dan gaan ze terug. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven niet op de Olijfberg. Je zou het hebben kunnen begrijpen. Dat was toch wel een heel bijzondere plaats voor hen geworden. Waar de Heer Jezus scheidend van hen was heen gegaan. We kennen die geschiedenis van de berg der verheerlijking. Dat Petrus zei, laten we hier blijven. En laten we 3 tabernakelen bouwen. Om maar te blijven aanbidden en te blijven bewonderen dat machtige heilsfeit. Maar de Heer Jezus, hij is scheidend van hen heen gegaan. Niet omdat hij zijn werk voltooid heeft. Ja, wel zijn werk voltooid heeft op aarde en bij hem. Maar hij gaat naar de hemel om daar zijn werk voort te zetten. Tot de dag van de volkomen verlossing. En de discipelen die hebben nu ook zijn werk in deze wereld te verrichten. En zij hebben uit te gaan in gehoorzaamheid op het woord van hun meester met die zegenende handen boven zich zijn opdracht te volbrengen. En daartoe behoort allereerst dat zij naar Jeruzalem gaan. Jeruzalem. Wat moet die naam de discipelen in de oren hebben geklonken? Want daar in Jeruzalem, daar was hun meester ter dood veroordeeld. Hij was uit dat Jeruzalem uitgeworpen. Hij was even buiten Jeruzalem aan het kruis geslagen. De Farizeeërs en de schriftgeleerden die Heer en meester waren in Jeruzalem, die hadden dat met hem gedaan. En wat zouden ze dan met de discipelen van de Heer Jezus doen? Zijn volgelingen. Met Pasen, dan ontmoeten we ze wel bij elkaar in die opperzaal. Maar ze zitten dan achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Maar nu op Hemelvaartsdag, met die zegenende handen van de Heer Jezus Christus en vervuld met die aanbiddensvreugde, nu vrezen ze niet. Ze zijn gehoorzaam om de opdracht te volbrengen. En niet alleen de vreugde, maar ze ontvangen ook geheiligde vrijmoedigheid om terug te keren naar Jeruzalem als voorbereiding voor hun uitzending en hun uitgaan in de wereld, nadat ze door Gods geest, als het ware, van die zegenende handen van de Heer Jezus Christus hebben mogen ontvangen. En dan staat er in het laatste van onze tekst: en ze waren allen tijden in de tempel, lovende en dankende God. Wat is dat een machtig slot van het Lucas-evangelie en van de geschiedenis en van de verkondiging van Christus hemelvaart. In Jeruzalem, en Jeruzalem dat is de stad Gods, maar dat is de stad Gods vanwege dat God daar zijn woning had en heeft in zijn heilige tempel. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar, gold dat nu nog, de tempel in Jeruzalem, nadat het heilige voorhangsel was gescheurd, had God daardoor niet aan het priesterschap in de tempel ontslag gegeven? In zekere zin was dat volkomen waar. En toch, de Heere had Jeruzalem nog niet verwoest. En dat is in het jaar 70 na Christus gebeurd door de Romeinen. Toen werd geen steen op de andere gelaten. God liet nog de dienst in zijn huis intact. En dan gaat het niet om dat aardse gebouw, niet om die aardse tempel. Maar de tempel onder het Oude Testament, de vervulling daarvan. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Dan gaat het niet om het gebouw van hout en van steen, maar dan gaat het om de gemeente. Die de tempel van Gods heilige tegenwoordigheid mag zijn. En dat betrachten de discipelen. En dan is het zo prachtig dat het Lucas-evangelie, dat begint in de tempel en dat eindigt in de tempel. Het begint in de tempel, want daar verschijnt de engel Gabriël aan de oude Zacharias om de geboorte van de wegbereider aan te kondigen. En nu, hier aan het slot van het evangelie, de vervulling van de komst van de Heer Jezus en zijn discipelen die in de tempel samen zijn. En dan moet u erop letten, hoe zijn ze daar samen? Lovende en dankende God. Daar moeten we ook op letten. Zij eindigen niet in Jezus, maar ze eindigen in God, lovende en dankende God. Zij zien hoger op, tot hem die Jezus heeft gegeven als borg en zaligmaker, als de Heere en de Heiland die zijn werk volbracht heeft. En voor wie nu niet alleen de Heer Jezus, maar God de Vader, de lof en de eer toekomt. Ze loven hem. Dat wil zeggen, ze spreken God van hem. Ze prijzen hem voor zijn machtige deugden. Zoals dat straks op de Pinksterdag nog zoveel rijker en heerlijker zal zijn. Wanneer ze de grote werken Gods gaan verkondigen. En zij danken God. Zij danken God voor datgene wat zij in Christus van hem hebben mogen ontvangen. En dan is het als het ware ook weer terug naar het begin van het Lucas-evangelie. Daar hoor je eerst van de engelen dat zij God loven en prijzen als de hemelse legerscharen. En de herders die weer terugkeren naar de velden, lovende en prijzende God voor wat ze gehoord en gezien hebben. En zo gaan ook de discipelen, zij gaan getroost heen, lovende, dankende God, ten allen tijde in de tempel, in die plaats van Gods tegenwoordigheid, daar met hart en ziel aan verbonden. Mogen wij ook zo vanmorgen als gemeente, hier op de Hemelvaartsdag bijeen, wanneer we dat machtige feit van Christus hemelvaart mogen gedenken, en wanneer we die zegenende handen ook vandaag boven ons mogen weten, mogen we ons zo ook in de gemeente dan verenigd weten. Als de discipelen, straks blijkt het een schare van 120 personen te zijn. Dat we dan God loven en prijzen. Er waren veel meer mensen in de tempel. En die kwamen er uit routine, zou je kunnen zeggen. Maar zodra ze in de tempel geweest waren, dan had meteen weer het volle leven, dat nam men weer in beslag en dan was het weer vergeten. Maar deze discipelen, ze hebben volhard in het wachten op de vervulling van Gods belofte. Niet alleen de zegenende handen, maar ook de zegenende, de sterkende en de krachtig makende geest. En wanneer we daar ons heil van verwachten, gemeente, dan mag de strijd en het volbrengen van de opdracht van de ten hemel gevarene, dat mag een zware strijd zijn, een moeilijke opdracht. En met name in de wereld waarin wij nu leven. Maar houd dan altijd vast, ook bij alle moeite en bij alle zorg en bij alle strijd en bij alle aanvechting. Die er kan zijn in het leven. Die zegenende handen van den Heer Jezus Christus. Die heeft Hij voor ons achtergelaten. Opdat we daar blijvend op zullen zien. En daar al ons heil voor nu en in eeuwigheid van zullen verwachten. Straks, dan zal deze Christus weer komen. En dan zal hij, ja, degenen die zijn zegen hebben veracht, in eeuwige vervloeking doen delen. Maar die zijn verschijning hebben liefgekregen en aan hem zich verbonden wisten, hij zal ze doen komen, dan niet meer in de aardse tempel, maar in de hemelse tempel, om hem daar te dienen, dag en nacht. En die op de troon zit, die zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren, en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet meer vallen, nog enige hitte, en het lam. Dat is de ten hemel gevaren Christus, die ook in zijn hemelse heerlijkheid, Gode zij dank, het lam, de zegenende zaligmaker gebleven is. Hij zal hen leiden tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Amen.